Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 32 en daarvan het eerste vers: Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Het eerste van 32. Uit Gods heilig woord luisteren we naar Psalm 130. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. Waarna wij zingen Psalm 6 vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer. Wij luisteren dus allereerst naar Psalm 130. Een lied aan Mahaloot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En dan ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voorbeden doen voor zuster Kater, die vanmiddag ter observatie moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Na verwachting voor enkele dagen zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Genade God in de hemel, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen als we tot u naderen in het gebed. Heere, wilt gij ons aanzien in de Heere Jezus? Wilt gij onze gebeden verzoenen? Wilt gij ze selecteren? Wilt gij ze voor het aangezicht uws vaders neerleggen, opdat dit gebed een Gode welbehagelijk gebed mag zijn en verhoord mag worden omwille van uw naam? Zoals u dat zelf tegen uw discipelen hebt gezegd, al wat gij bidden zult in mijn naam, dat zal ik doen. Wilt gij ons dan vervullen met de geest der genade en der gebeden? En dan zal het gaan over een aangelegen onderwerp, namelijk over de vergeving van zonden. Wij zullen toch moeten weten, voordat het sterven wordt, waar onze zonden zijn. Dat kan niet met een misschientje afgedaan worden. En daarom ontdek ons toch aan onze zondenschuld, die we hebben tegenover u. Geef ons een levend gevoel daarvan, opdat er behoefte in ons hart gaat komen naar dat ontzaglijke wonder, dat gij de zonden vergeeft. Want u bent een gaarne vergevend God in Christus. U hebt daartoe uw eigen lieve Zoon geschonken, als het lam dat geslacht is voor de zonden der wereld. En Heere, geef toch dat hij dan centraal mag staan in de prediking. Voor een arm en een verloren zondaar. Die niet langer meer weet wat hij doen moet. Die het opgeeft. Die geen grond meer vindt in datgene wat hij geprobeerd heeft om met u te verzoenen. En dat hij leert alles te verzaken buiten dat ene offer dat God aangenaam is. Namelijk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En wij bidden u dat ook voor uw volk en kinderen. Of gij hen verdieping wilt geven vanavond onder de prediking. Zodat hij weer dierbaar gaat worden voor het geloofsoog. Zoals Gods woord dat ook zegt, u die gelooft, is hij dierbaar. En dat betekent kostbaar en noodzakelijk en gepast en heerlijk. Om hem tot in alle eeuwigheid te mogen bedoelen, te mogen loven en te mogen prijzen. Daartoe hebt u ons toch geschapen. En dan danken wij u dat we onder de bediening der verzoening mogen verkeren. Laat het bloed maar druppelen van de kansel, Heere, voor arme verloren zondaren. En wij danken u ervoor dat u onderscheid maakt daar waar het van nature niet is. Maar bent u toch goed in uw langmoedigheid. Iedere dag laat u de zon weer schijnen. En ontvangen wij zuurstof om in en uit te ademen. En drinken en eten om in het leven te blijven. En u laat ons lichaam kleden. We mogen nog werken of misschien nu wel vakantie houden. En dat zijn misschien in onze ogen hele gewone dingen die we dagelijks tot ons nemen. Maar het zijn eigenlijk onverdiende gaven. Want we hebben de dood verdiend. En het zijn tekenen van uw langmoedigheid. Want ondertussen blijven wij doorzondigen, als onbekeerde, maar ook als Gods kind, als wij u zo makkelijk aan uw plaats kunnen laten en zo weinig staan naar een levende gemeenschapsoefening met u. En Heere, wij bidden u of u onze ogen daarvoor wilt openen, opdat wij u de dank mogen betonen die u zo waard bent. En Heere, wij bidden u of gij met de gemeente wil zijn. In het bijzonder denken we dan aan zuster Kater die vanmiddag opnieuw weer opgenomen moest worden. Wij weten niet precies wat er aan de hand is. Maar gelet op de achterliggende weken wat er gebeurd is. Dan moeten we ook geen risico's nemen. En wij bidden u of gij wilt waken over haar. En dat het mee mag vallen. Maar dat zij bovenal zich mag stellen in uw hand, Heere. Gedenk ook Arman en allen die haar lief zijn. Wij bidden u voor de gemeente, voor haar herder en leraar, onze vriend, dominee Procé, wilt u hem ook gedenken. Als hij aan de overkant zijn werk daar doet en de familie daar ontmoet, geef hem goede dagen. Dat hij ook weer nieuwe krachten mag opdoen om straks weer het werk in het midden van de gemeente ter hand te nemen. Heere, zegen de kerkraad in haar ambtelijk werk, dat zij toch met liefde de gemeente mogen wijden en over haar zielen mogen waken. We dragen alle gemeenteleden aan u op die niet thuis zijn, die op vakantie zijn. Wilt u hen sparen en dragen, geef dat ze uw dag mogen heiligen en dat uw woord kracht mag doen. En Heere, wij bidden u voor degene die aan huis gebonden zijn en die vooral erg alleen zijn, geef dat we ze niet zullen vergeten met deze warmte en in deze vakantietijd. En dat wij hen op mogen zoeken, dat zij ook mogen ervaren dat we aan hen denken en dat ze met ons mee mogen luisteren via de kerktelefoon. Geef hen ook een gezegend uur. In uw huis, al kunnen ze er niet komen. Maar in de geest dan zijn ze er. En Heere, wij bidden u voor de gemeenten. wilt gij met het kerkelijke leven zijn, ja ook buiten Nederland, het werk van de evangelisatie, in het bijzonder het werk van onze broeder van Luttinghuizen, die we steunen. Heere, wilt gij hem toch volharding geven en ook vrucht op zijn werk. En geef, Heere, dat hij omhoog mag zien. Wij dragen in het bijzonder het volk der Joden aan u op. O Heere, wilt u het deksel van hun aangezicht afnemen, opdat zij u mogen leren kennen, Heere Jezus, als de gekomen Messias. En wilt u al het werk dat onder hen gedaan wordt ook zegenen. Gedenk ons land en volk. O, ons land verloedert, Heere. Dat zien wij, dat horen wij, dat merken we. Dat we daar niet aan meedoen. Maar dat wij daaronder gebukt gaan. En wij bidden u of gij toch met hen wil zijn die proberen daar een dam tegen te werpen. Wilt gij hen vrijmoedigheid geven om daarover te spreken? Dan denken we in het bijzonder aan hen die in het politieke leven staan, wilt gij ze helpen. Gedenk dan zo deze wereld die bloedt uit duizend wonden. Laten wij de voetstappen van de komende Christus mogen horen. In alles wat er gebeurt, in het bijzonder in de komst van uw koninkrijk. En in de afbraak van het rijk van de duisternis. En geef dat dat ook vanavond mag gebeuren. En dat dat uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 130 en daarvan de versen 1 en 2 uit diepten van ellende en het tweede zo gij in het recht wil treden. En dan krijgt u gelegenheid uw gave te geven aan de Heer en zijn dienst. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 86, vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heere, mijn God, ik zal u loven, effen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Het zesde van 86 na het amen van de prediking. De tekst voor de prediking kunt u vinden in de eerste vier versen van Psalm 130. Een lied aan Maagdeloot: uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor mijn stem en laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Psalm 130 is een psalm die op velen diepe indruk heeft gemaakt. In deze psalm vind je een treffende weergave van een zondaar die een levende kennis heeft van zijn diep ellendig goddeloos bestaan. En ook een diep verlangen naar de toepassing van de belofte van de vergeving van zonden. En daaruit komt ook bij hem het verlangen op om de Heere te vrezen. Voor Maarten Luther was Psalm 130 een van zijn lievelingspsalmen. Hij noemt deze psalm dan ook een Paulinische psalm, omdat het hart van het evangelie in deze psalm klinkt. Zijn berijming van de eerste versen klinkt als volgt, het eerste regeltje, mijn Duits is niet zo goed, maar ik citeer het dan toch maar. Aus diever nood schrei ich zu dir. Uit een diepe nood schrei ik tot u, zegt hij. Het is dus een hele persoonlijke belijdenis van deze dichter. En we schrijven dan boven de prediking een belijdenis van een boetvaardig en gelovig zondaar. Een boetvaardig zondaar, wat is dat? Dat is iemand die bereid is om een boete te betalen. Zo zou je het kunnen uitleggen, jonge mensen. En wanneer ben jij nu bereid om een boete te betalen? Daar moet je eens over nadenken. Als je de politie gelijk hebt gegeven, dat je zegt, ja, hij heeft gelijk, ik ben in overtreding. En nu moet ik de boete betalen. Kijk, en zo is het eigenlijk ook met een boetvaardig zondaar tegenover God. Die gaat God gelijk geven. En die billigt dan de straf van God die daaraan verbonden is. Maar het is ook een gelovig zondaar. Wat is dat? Dat is een zondaar die gelooft dat er bij de Heere vergeving is. Dus dat is het thema voor de prediking. Een belijdenis van een boetvaardig en een gelovig zondaar. Vier gedachten. We staan allereerst stil bij een levende ellendekennis. Een blijvende vrees. Een genadige toevlucht en een oprecht verlangen. Een levende ellendekennis. Want er staat in vers 1 en 2, uit de diepten roep ik tot u, o Heere. En vers 3, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, enzovoort. En dan een blijvende vrees. Dat horen we ook in vers 3. Wie zal dan bestaan? En dan een genadige toevlucht. Maar bij u is vergeving en een oprecht verlangen, want er staat op dat gij gevreesd wordt. Psalm 130 is een van de liederen Hamaaloots. Dat staat ook boven deze psalm. En dat woord dat betekent opgangen. Het zijn de pelgrimsliederen. Die beginnen bij Psalm 120 en die eindigen bij Psalm 134. Deze liederen zongen de pelgrims als ze onderweg waren naar Jeruzalem, naar een van de grote feesten. En wanneer je die psalmen thuis eens rustig naleest en je begint dan bij Psalm 120, dan merk je dat daar iemand is die thuis twijfelt, zal ik gaan of zal ik niet gaan? Hij heeft het erg moeilijk. En misschien hebt u vandaag dat ook wel gedacht toen u naar de kerk ging. Of wel eens gedacht. Omdat de omstandigheden zo moeilijk zijn dat u denkt van, heeft het eigenlijk wel zin om te gaan? En toch voelt hij een drang om te gaan. Toch maar gaan. Toch maar gaan. En dan Psalm 121, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Je kunt soms ergens als een berg tegenop zien. Maar dat hij dan toch beleidt, mijn hulp is van de Heer. En daarom gaat hij toch maar. En dan komt hij bij Psalm 122, ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Het is wel een kind van God. Het raakt hem als hij Jeruzalem ziet. Want hij weet, daar moet ik zijn, daar is het huis des Heren. Heb u dat ook gehad vandaag? Zo'n verlangen naar Gods huis? En dat je dan mag beoefenen, Psalm 123, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Maar dan 124, dan voelt hij die strik weer van de vogelvanger. Dat gaat zo op en neer bij hem. En dan slaan we even een aantal psalmen over en dan komen we bij 129, want dan is hij inmiddels in het huis des Heren geweest. En dan voelt hij de verdrukkingen, want dat kan zo zijn dat je in het huis des Heren bent geweest en het heeft je aangesproken, maar dat de omstandigheden nog precies hetzelfde zijn. En dan gaat hij vanuit die omstandigheden, psalm 130, dichten. En dan begint hij, uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Wat zijn dat voor diepten? Dat kunnen uitwendige diepten zijn en inwendige diepten. Een woord dat je ook in andere psalmen tegenkomt in het Hebreeuws. Psalm 69, psalm 88. Uitwendige diepten. Wat bedoel ik daarmee? Diepe wegen die mensen soms moeten gaan. Wegen van moeite. Van verdriet, van rouw, van ziekte, van teleurstelling, van spanning. En misschien is dat bij u, bij jou ook wel zo. Dat je Gods weg niet begrijpt. Nu je in een weg van voorzienigheid bent terechtgekomen waar je helemaal niet op zat te wachten. Diepten. Waarom doet de Heere dat nou bij mij? Misschien komt die vraag wel bij je boven. Het zijn de gevolgen van de zonde die we allemaal aan de lijve ondervinden, nietwaar? Vroeg of laat. Maar er kunnen ook inwendige diepten zijn, namelijk de zonde zelf. De zonde die diep in ons bestaan ingekankerd zit. En van tijd tot tijd kan het bovenkomen bij een zondaar. Wat er allemaal in dat boze, goddeloze hart leeft. En vooral wanneer er moeilijkheden op onze weg geplaatst worden, dan lijkt het net alsof de diepten in mijn hart, de boosheden in mijn hart, als het ware uitgelokt worden, geprikkeld worden. En dan naderen ze mijn lippen en dan is het een wonder als je ervoor bewaard wordt dat het niet eruit komt. Wat erin zit. Of dat je het uitleeft. Wat erin zit. Het een sluit het ander niet uit. John Owen die zegt in zijn verklaring, de diepte van de verdrukking wekken het geweten op tot een diep gevoel van zonde. Want wat zegt het geweten namelijk wanneer er tegenspoed in ons leven komt? Dan zegt het geweten, daar is een straf aan God. Dat komt omdat je tegen God gezondigd hebt. Dat zegt het geweten. Meer zegt het geweten niet. Het geweten reikt niet de oplossing aan, maar het geweten herinnert ons aan de schuld. Aan onze diepe val in Adam. juist in wegen van verdrukking, van aanvechting, van tegenspoed. Het gaat hier over een kind van God in deze psalm. Die opnieuw weer bij verdieping ontdekt wordt aan zijn oude mens. Wat is dat, die oude mens? Dat is die oude Adam die al 6000 jaar oud is. En die veel ervaring heeft in het zondigen. Luther die zegt al bij zijn verklaring over Psalm 130... dat die oude mens altijd gekant is tegen wegen van druk en van aanvechtingen van beproeving. Dat speelt dan op. Kent u daar iets van? Merkt u dat ook? Dat is toch zo? Wanneer de beproeving wat lang duurt en er komt geen uitkomst. En voor je beleving helpt bidden ook al niet meer. Dan kunnen er soms gedachten bij je boven komen die je liever niet naar buiten laat komen. Dat verderf, dat speelt op. Kijk, en dat heeft deze dichter ook. En deze dichter, die kijkt terug hoe zijn reis is geweest naar Jeruzalem. En toen was hij eerst door een dal gegaan om vervolgens op te klimmen naar Jeruzalem. Vanuit die diepten begon hij toen te roepen toen hij het huis des Heren zag. En wat doet hij dan? Hij roept uit die diepten, staat er in de tekst. Niet over die diepten. Kijk, dat doet de hypocriet. Die in een gezelschap zit. Die de aandacht op zichzelf vestigt. Die praat erover. Want je kunt best wel over allerlei zondige gevoelens praten die in je leven. Maar dit is anders. Dit is iemand die zoekt de eenzame plaats op. Want dat wil je niet. Dat een ander dat hoort. Dan zoek je de afstand. Dan zoek je de eenzaamheid. Dan fiets je een eindje de polder in. En terwijl je op je fiets bent en je kijkt om je heen, je ziet dat niemand je hoort en ziet, dan doe je dat. Want het woord roepen dat hier gebruikt wordt in onze tekst, dat is een luidkeels roepen. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Dat is een roepen vanuit de benauwdheid. Hij kan het niet meer uithouden. Hij stikt erin. En daaruit blijkt dat hij Gods gunst moet missen. En daar is het hem juist om te doen. Ik roep tot u, Heere. Zo zegt hij in vers 2. Hoor toch naar mijn stem. Hij wil het eruit schreeuwen. Laat uw oren toch opmerkende zijn. Op de stem mijner smekingen. O, misschien bent u dat wel. Dat u gisteravond zo naar bed ging. Dat u het niet meer zag zitten. Dat u de eenzaamheid zocht. Of van de week een keer, of vanochtend, of vanmiddag. O, als je er echt mee loopt te tobben, dan is dat geen vreemde zaak voor je geliefden. En dan wordt je hart vervuld met bange vrees. Onze tweede gedachte. Want wat zegt hij? Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Ja, gemeente, dan blijkt daaruit dat hij godskennis heeft. Want hij bedient zich van de naam Yahweh. De naam waarmee God zichzelf heeft geopenbaard aan Mozes. En dat Mozes zei, voordat hij die naam introduceerde, Mozes, doe de schoenen van je voeten, want de grond waarop je staat is heilig. God die openbaart in die naam onder andere zijn majesteit en zijn heerlijkheid, zijn alwetendheid. En daarom gebruikt hij hier ook Het woordje gadeslaan. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Er staat een woord dat betekent intensief bekijkt. Dus niet zoals je wel eens door een museum kunt lopen en je ziet een aantal schilderijen. Dat je denkt van, nou ja, dat interesseert me eigenlijk niet en je loopt er heel snel aan voorbij. Maar als iemand die echt nadrukkelijk kijkt. Bijvoorbeeld in het Rijksmuseum bij dat prachtige schilderij van Rembrandt, de Nachtwacht. En dat daar een gids bij staat en die wijst op een aantal details. En je kijkt ook heel duidelijk daarnaar, naar die details. Maar dan in de negatieve zin van het woord. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden van mij één voor één met een vergrootglas gadeslaat. Vanuit uw maatstaf, Heere, de maatstaf van uw heilige wet. Wie zal dan kunnen bestaan? Het is eigenlijk het tegenovergestelde van wat God doet in de vergeving van zonden. In de vergeving van zonden, dan gaat God immers de zonde voorbij. En dan ziet hij geen zonde in zijn Jacob en geen kwaad in zijn Israël. En dan bedekt hij de zonde voor zijn aangezicht. Maar hier het tegenovergestelde, Heere, als u ze blootlegt en u gaat vanuit uw eigenschappen daarop reageren, dan kan niemand voor het oordeel Gods bestaan. Wat is dat voor een vrees bij deze dichter? Gaat het hier soms niet over een kind van God dan? Want als het toch over een kind van God gaat, dan weet hij toch ook van Gods barmhartigheid. Waar komt deze vrees toch vandaan? Is deze vrees wel op zijn plek? Valt dit kind van God niet terug in het juk der dienstbaarheid wederom tot vrezen? Romeinen 8 vers 15. Nee, gemeente. Het gaat hier niet over de wettische vrees van een pas overtuigde zondaar die de Heilige Geest op waarachtige bekering brengt. In die eerste bekering, daar is sprake aanvankelijk van een wettische vrees, nietwaar? Omdat hij tegen God gezondigd heeft en probeert hij ook met de wet zijn geweten tot rust te brengen. Omdat de belofte van de vergeving van zonde voor hem verborgen is. Maar daar gaat het hier niet over, want het blijkt duidelijk dat hij wel kennis heeft aan de vergeving van zonden, omdat hij dat straks ook gaat belijden. Wat is dat voor een vrees dan? Kan een kind van God dan toch weer opnieuw vrezen? Dat is een evangelische vrees, geliefden. Voor de majesteit en de heiligheid Gods. Dat is een rechte vrees over mijn zonde en schuld tegenover God. Want u moet niet denken dat een kind van God dat te boven komt. Hij zondigt niet goedkoop in zijn waarneming, want hij weet wanneer ik zondig, dan zal God zijn aangezicht van mij verbergen. En dan heb ik te rekenen op Gods ongenoegen in mijn leven. Dan zal God met zijn vaderlijke kastijdingen komen in mijn leven. En hij vraagt zich daarom nu ook af, nu hij in de diepte verkeert, waarom de Heere dit met hem doet. En het komt levensecht op hem af, dat als God nu zijn zonden alsnog in rekening brengt, wie zal dan kunnen bestaan? Maar het is Gods leiding in zijn leven om hem te verdiepen in de kennis van zichzelf en in de kennis van Christus, geliefden. Dat hij leert in deze weg van beproeving om zijn oude goddeloze mens geen plek te geven in zijn bestaan. Maar Gods kinderen kunnen in een gestalte terechtkomen dat zij zeggen, nou ja, dat is mijn oude mens, dat is nou eenmaal zo. En een mens is nou eenmaal een tweemens. Maar in het echte geestelijke leven, als dat in de beoefening is, dan komt er een heilige ontevredenheid. Dat hij nou nooit kan zijn die hij moet zijn. voor het aangezicht van God. En begeert hij immers dat oude goddeloze bestaan te doden aan het kruis van Christus. Maar daar heeft hij nu geen zicht op, geliefden. En daarom komt die vrees weer bij hem boven. Heere, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal dan kunnen bestaan? Maar dat het een evangelische vrees is, geliefden, dat blijkt uit het feit dat hij daarbij voegt. Maar bij u is vergeving. Onze derde gedachte, een genadige toevlucht. Maar bij u is vergeving. Dat is een belijdenis van een gelovig zondaar. Hij gelooft dat er bij de Heere vergeving is. En gemeente, hier moeten we eventjes een ogenblik bij stilstaan. Want ik denk dat we dat allemaal geloven zoals we hier zitten. Maar dat is niet het geloof dat hier beoefend wordt. Dat is een geloof dat wij krachtens opvoeding hebben gekregen. Het historisch geloof. En er zijn velen die doen het daarmee. Die zeggen ook wanneer er gepreekt wordt over zonde en schuld en ze worden enigszins geraakt in hun geweten van, ja, maar gelukkig dat er vergeving is. En als zij enigszins geraakt zijn in hun geweten en ze gaan uit de kerk, dan is het dikwijls ook opgelost onderweg tussen de kerk naar huis. En dan gaan ze gewoon zitten op hun stoel. En dan wellicht zeggen ze dan ook gelukkig, er is vergeving. En daarna drinken ze een kopje koffie. En zij irriteren zich eraan wanneer dat van hen afgenomen wordt. Want dat is niet waar, geliefden. Zo gaat het oppervlakkig christendom ermee om. En zo gaan er velen verloren. U moet dan echt niet denken dat u deelt in de vergeving van zonden. Als u op die manier probeert de schaal in evenwicht te brengen. Door te redeneren. Want deze dichter, als hij zegt, maar bij u is vergeving, laat duidelijk merken dat hij de toepassing daarvan nog niet ondervindt. In het vervolg van de psalm spreekt hij de hoop en de verwachting uit dat dat wel komen zal. Want hij omhelst door het geloof de belofte van het evangelie. Kijk, en daar is het nu, die ware boeteling om te doen. Ik zal dat bewijzen uit Gods heilig woord, gemeente. Als David bezoek krijgt van Nathan en Nathan ontdekt hem aan zijn zonde, dan voegt Nathan direct de belofte van de vergeving van zonden daaraan toe. En dat moet hij doen. Dat moeten al Gods knechten doen. Gods knechten die mogen niet volstaan door alleen maar het mes van de ontdekking erin te steken. Maar ze hebben ook de roeping om de balsem aan te reiken van de belofte van de vergeving van zonden. Maar wat doet David dan? Gaat David dan zeggen van, nou, ziezo, gelukkig. Dank je wel, Nathan. Wil je met me blijven eten? Nee, geliefden. Maar dan gaat Nathan, dan gaat David, die gaat de binnenkamer opzoeken. En dan gaat David, die gaat de eenzaamheid opzoeken. En dan begint hij Psalm 51 te dichten. En wat doet hij in Psalm 51? Niet anders dan roepen. Gena, o God, gena, hoor toch hoe een boeteling pleit. Was mij, reinig mij van al mijn vuile zonden. Ja, maar David, geloof je dan niet in de belofte van de vergeving van zonden? Het is je toch toegezegd? Jazeker, dat gelooft hij wel. Maar hij staat naar de toepassing daarvan, van die belofte, voor eigen hart en leven. Hij staat ernaar dat de Heilige Geest dat zelf verzegelt aan zijn hart, zodat hij bij God vandaan weet, welzalig, zo zal hij straks ook zingen, die het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En daar gaat het om en ik hoop dat het u en jou daar ook om gaat. En dat je niet in de strik komt van het oppervlakkig aannemen van de belofte van de vergeving van zonden. En jezelf een beetje op de been daarmee houdt. Dat is de ene waarschuwing. Maar ik wil ook waarschuwen voor een andere kant. Namelijk wat ook gebeurt. Dat je een wettische overtuiging hebt van zonde en schuld. En die kan soms heel heftig zijn. En dat je ertoe overgaat om je leven te beteren. En dat kunnen de gezinsleden merken aan je. En de buren kunnen het merken. En de collega's kunnen het merken. Je ondergaat een hele uitwendige verandering. En langzamerhand merk je dat je geweten tot rust komt en tevreden gesteld wordt. Want wat heb je dan gedaan, geliefde? Dan heb je de wet omhelst. Om door middel van de werken van de wet tot rust te komen en zo met God verzoend te worden. Kijk, en je bent natuurlijk veel te rechtzinnig om het zo te zeggen. Maar je gaat wel daar heimelijk een grond van maken. En dat is niet de vergeving van zonden, geliefden. En wat ook de vergeving van zonden niet is, en dat is een strik van een recht bekommerde ziel. Dat is dat hij van zijn tranen de grond voor de vergeving gaat maken. Omdat hij zo hartelijk geschreid heeft voor het aangezicht van de Heere en zijn zonden beleden heeft. En hij voelde een verruiming in zijn ziel. En toen de kenmerken van de rechte droefheid naar God onder woorden werden gebracht. En toen dacht hij, van zou dan God toch in genade zijn vergeving mij geschonken te hebben? Maar geliefden, dat is de vergeving van zonde niet. Wat is het dan wel? Dat is dat je echt bij God vandaan hoort. Mijn zoon, mijn dochter. Uw zonden zijn u vergeven. Hoe gaat dat dan, dominee, zegt iemand in ons midden. Dat gaat in de weg van de ontdekking en weer bij een hernieuwde ontdekking. Van zonde en schuld, zoals hier deze dichter dat zegt. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. In de kennisname van wie God is tegenover de zondaar buiten Christus. Indien gij de ongerechtigheden gadeslaat, in die weg. En kijk, en in de eerste bekering is er niets zo verborgen voor de ziel dan de vergeving van zonden. En als een zondaar overtuigd is van zijn zonde en schuld, dan is er niets moeilijkers in zijn leven te aanvaarden dat God de zonden vergeeft. Moet ik dan dit niet en moet ik dan dat niet doen? Dat kan hij zomaar niet aannemen. Dat is een grote verborgenheid. Hij snapt dat niet, geliefden. Al is hij nog zo'n goede catechizant. Maar door het inwendige onderwijs van de Heilige Geest moet hij gaan vernemen wat het kostelijke, dierbare, ongelooflijke geheim is van de vergeving der zonden. En dat gaat in de weg van de godskennis. Dan gaat God laten zien vanuit zijn woord dat God vergeeft. En dat lezen wij hier in onze tekst. Maar bij u is vergeving. En wat is dat voor een kennis? Dat is een kennis van God. Hij ziet namelijk dat God vergevingsgezind is. Dat hoeft hij niet gemaakt te worden door mij. Ik zal je proberen dat met een voorbeeld te illustreren. Stel je voor dat een leraar, jonge mensen, ontzettend kwaad op je is. Je hebt echt iets heel ergs gedaan. En hij heeft tegen je gezegd, dat kost je 3 zaterdagen. 3 zaterdagen terugkomen op school. Werkstraf. En de volgende dag ga je naar die leraar toe en je gaat je excuus aanbieden. En je laat duidelijk merken dat je er echt spijt van hebt. En die leraar die heeft de dag ervoor zich heel hard opgesteld. Maar toen je de volgende dag kwam, toen zag je toch dat die leraar enigszins weekhartig werd. En hij zei, nou jongen, goed dan. Ik ben blij dat je erover nagedacht hebt en dat je je excuus aanbiedt. En ik zal de straf verminderen, dan hoef je één zaterdag terug te komen. Kijk, dat was die leraar eerst niet van plan. Maar toen hij zag dat je er echt spijt van had, toen ging hij de straf verminderen. Is God ook zo? Is God ook zo? Moet ik God in beweging brengen met mijn tranen, met mijn boetvaardigheid, met mijn zondebelijdenissen? Nee, gemeente, nee. Kijk, en dat is het wonder. Dat is een openbaring voor een zondaar. Dat God nou al van eeuwigheid vergevingsgezind is. Wij hoeven God niet genadig te maken. Hij is het. Hij is het. Maar die vergeving, gemeente, dat is een daad van God. Want er staat in Psalm 103, vers 3. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Dat is een optreden van God. En wat is dat dan? Het woord vergeving dat hier staat in de grondtekst. Dat betekent iets optillen. Wat heel zwaar is. Iets van iemand afnemen, dat is een daad. En dan raadt u het misschien al wel, wat dat is dan, wat God dan bij je op moet tillen, op moet heffen. Dat is die grote last, waarvan de dichter van Psalm 38 zingt, zulk een last van zonde en plagen niet te dragen. Druk mijn schouders naar beneden. Zie je wel, gemeente, dat het geen praatje is, maar dat het een doorleving is. Hij gaat eronder gebukt. Ik kan het niet meer dragen, heren. En kijk, en dan moet God komen als een genade God in je leven met een daad. Maar God is verlegen ergens mee. Want als hij met een daad komt, dan moet hij je verdoemen. Dan moet hij je straffen, want anders houdt hij je op om God te zijn. En daarom zal in het stuk van de vergeving er altijd een openbaring van Christus plaatsvinden. Zodat die ziel gaat zeggen, hoe kan God vergeven zonder dat aan zijn recht tekort wordt gedaan. En daarom zie je ook wanneer God in het leven van een arm verloren zondaar, die wel dat van de vergeving van zonde gaat schenken, dat hij zijn ogen opent voor het lam. Zie het lam, Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. En daar zijn mijn ogen voor gesloten, geliefden, zeker in de eerste overtuiging. Als ik top met mijn zonde en schuld, dan is hij voor mij zo verborgen. Dan moet hij aan mij geopenbaard worden, aangewezen worden door de prediking van het evangelie. En doordat de Heilige Geest mijn ogen daarvoor opent. O, dan ga je iets zien wat je nog nooit gezien hebt. Dan zie je dat God zichzelf een lam ten brandoffer voorzien heeft. Dat God zelf voor de oplossing gezorgd heeft. Dat hij zijn eigen lieve zoon gezonden heeft naar deze wereld. Ja, dat hij de last gelegd heeft op de schouders van die sterke held. Van die dierbare middelaar. En daarom de oud-testamentische gelovigen kreeg daar zulk een kostelijk onderwijs in. Wanneer ze in het heiligdom kwam. Dan namen ze immers een lammetje mee. En ze konden zonder meer dat lammetje niet slachten. Daar moest een priester bij komen. En die priester die stond klaar om als een middelaar op te treden voor die arme verloren zondaar. En die priester die hield dan een gesprekje met die ziel. Van wat kom je eigenlijk doen, man? Ja, ik kom offeren. Ja, maar waarvoor dan? Voor mijn zonde en schuld. En waar wil je dat dan mee doen? Ja, met dit lam. Ja, zal dit lammetje dan de last van je zonde en plagen kunnen dragen? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Maar dat lammetje, dat wijst op dat grote lam Gods. Dat eenmaal komen zal in de schaduwdienst. Wezen alle lammetjes op dat ene lam. En wij mogen in het Nieuwe Testament terugblikken op het grote lam Gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt. En daarom, dat is voor een zondaar wel zulk een groot wonder als het evangelie voor zijn zielsoog ontsloten wordt. Dat er nou bij God vergeving is in en door het bloed van de Heere Jezus Christus. En kijk, die priester was ook tegelijkertijd de onderwijzer van die zondaar. En zo is het ook als het gaat om de toepassing van dat bloed der verzoening. O, een zondaar die zal niet brutaal grijpen naar dat bloed der verzoening, geliefden. Maar hij zal schuchter en bescheiden bedelen om de toepassing van dat bloed. En vragen, o Heer, zou dat dan ook voor mij zijn? Hebt u dan voor mij ook uw bloed gestort? Hebt u dan ook mijn zonden meegenomen aan het kruis van Golgotha? Heere, wilt u dat tot mij zeggen? Daar staat hij naar om dat bij God vandaan te mogen horen. Net als die lamme man die door het dak naar beneden aan de voeten van die gezegende borg werd neergelegd. En dat hij daar zwijgend lag aan zijn voeten. Zwijgend vanwege zijn zonde en schuld, o geliefden. Dat hij zegt, ik heb nergens geen recht of aanspraak op. Maar dat toen uit de mond der waarheid kwam, die kostelijke woorden. Mijn zoon, kijk eens naar me. Luister eens naar deze woorden van zaligheid. Uw zonden, wat zijn daarmee gebeurd? Die zijn vergeven. Die zijn van je opgetild. O gemeente, dat gaat niet buiten je om hoor. Dat ervaar je. Hoe die last van je afgenomen wordt. En hoe God die legt op de schouders van die dierbare middelaar. Want daar komt geloof in mee. Daarom zegt Petrus ook. U die gelooft is hij dierbaar. Hij. En dan krijgt hij toch zoveel waarde voor de ziel, geliefden. Dan kun je het niet nalaten om een hartelijke belijdenis uit te spreken. Heere, gij zijt de Zoon van God. De Koning Israëls. Gij zijt mijn verlosser. En kijk, daar staat die ziel naar als die belofte voor hem geopend wordt. En deze dichtergemeente kent dat. Die kent dat in zijn leven. Die heeft dat geproefd en gesmaakt. Daarom kan hij zeggen, maar Heere, bij u is toch vergeving. Dat weet hij van vroeger. En dan zie je ook dat het geloof elke keer in de beoefening gebracht moet worden. En dat is hier het geval. Hij krijgt het geloof in de beoefening. Vanuit die diepte. En daarom wordt de hoop bij hem ook levendig. Dat zegt hij toch duidelijk in het vervolg van onze psalm die we gelezen hebben. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht. Ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Ach, wanneer. Maar hij gelooft dat hij morgen komt. Zo is hij uit de tempel gegaan. Zo heeft hij mogen blikken op dat dierbare bloed van het lam. Zo gaat hij huiswaarts. Hij verkeert nog in de nacht van de beproeving en de aanvechting. Maar hij gelooft echt
bij God vandaan. En dan gebeurt het ook, hoor, dat de morgen komt. En daarom kan hij ook anderen opwekken. Vers 7. Israël, hopen op de Heere. Want bij de Heere is goedertierenheid. Bij hem is veel verlossing. Hij zal Israël verlossen uit al zijn ongerechtigheden. Hij heeft zo'n krediet voor een andere gemeente. Want dan word je gunnend, dan word je ruimhartig voor een ander. Als je zelf iets daarvan mag proeven en smaken, gemeente. Kijk, en vanuit die wetenschap zegt hij, opdat gij gevreesd wordt. Opdat gij gevreesd wordt. Maar bij u is vergeving. Dat is de vrucht daarvan. En dat is tegelijkertijd ook het bewijs of je deelt in de vergeving van zonden. Namelijk de tere vrezen des Heren. Dat is geen bange slaafse vrees of een knechtelijke vrees, maar dat is de kinderlijke vrees. Recht kinderlijk gevreesd, zegt de berijmde psalm. En dat is inderdaad zo prachtig berijmd. Als je dat echt vanuit een evangelische droefheid naar God over de zonde mag beleven. Dat er een weg ontsloten is in Christus. Dan is dat een krachtige prikkel. Om ver bij de zonde vandaan te leven. En dicht bij de Heere, geliefden. En wat is dat toch nodig? Ook voor Gods kinderen. Waar kunnen Gods kinderen toch soms wekenlang, soms maandenlang, zo koud en mat zijn, zo ingezonken. Ach, ze bidden wel. Maar als ze eerlijk moeten zijn, het is formalisme. En ze gaan wel naar de kerk. Maar als ze eerlijk zijn, er is geen honger. En ze gaan misschien wel uit gehoorzaamheid aan de tafel des Heren. Maar er is geen betrokkenheid. Er is geen vreze Gods. Er is wel genade. En ze kunnen wel vertellen wat God aan hun ziel gedaan heeft. Maar er is geen tere vreze Gods. Want ieder kind van God vreest niet altijd de Heere teer. Echt niet, o gemeente. En weet u hoe dat dikwijls komt? Omdat ze altijd hetzelfde vertellen. Altijd hetzelfde. Als ze verantwoording moeten afleggen van de hoop die in hen is, dan grijpen ze naar oude bevindingen. Maar hoe lang is dat al geleden? De laatste levende ontmoeting met de Heer. Moet u dan zo ver teruggaan? En moet u dan altijd hetzelfde vertellen? Heb u dan niet in de gaten dat dat langzamerhand uw stok wordt en uw staf wordt? En het is een gebroken riets daarvoor. Om daarop te leunen. Wees maar eens eerlijk. Kind van God in ons midden. Hebt u echt een gevoelige gemeenschap gehad in die achterliggende maanden? Omdat u altijd maar uw oude bevinding van stal haalde? Nee toch? Dat is Christus toch niet? Het gaat er toch om dat u leert waar dominee Procé intree mee gedaan heeft. Wie is het die daarop klimt en liefelijk leunt en steunt op haar liefste? Wie is dat? Dat is die kerk die leunt en steunt op de verdiensten van Christus, opdat gij weer gevreesd wordt. En gemeente, als dat de vrucht is van Gods slaande hand in mijn leven, dan ga ik de Heere danken. Dan zeg ik, ik dank u Heere dat u toornig op mij geweest bent. Ik dank u Heere dat u mij verdrukt hebt. Dat u mij met uw vaderlijke kastijdingen weer eens wakker geschud hebt. En dat u mij daardoor weer naar u de Heere hebt toegeslagen. O, wat bent u toch goed voor mij geweest om mij weer eens in de diepte te brengen. Zodat dat echte roepen, gewerkt door de Heilige Geest, weer levend werd. En dat ik weer die vrees voelde Want wat kan ik toch makkelijk met deze dingen omgaan? Want het gaat om de ere Gods in het leven van Gods kinderen, hoor. En er gaat geen reuk of smaak van u uit wanneer je altijd maar op oude bevinding teert. Maar er gaat een reuk en een geur en een smaak van je uit wanneer er weer een levend contact is met de Heer. Want dat zie je ook in deze psalm zo duidelijk naar voren komen. En ook in de psalm die daarna komt, psalm 131. Dat David zichzelf daar ziet als een gespeend kind bij de Heer, dat hij tot rust gekomen is. Dat hij eenswillend geworden is met de weg die de Heer met hem hield. En dat hij gezien heeft, de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. De tere vrezen des Heeren, dat is dat je echt heel teer met de zonde omgaat. Heel teer. Dat voel je gewoon. Dat merk je. Als je dan op een verjaardag zit, ik zal maar één voorbeeld noemen. En er wordt een onderwerp aangesneden over iemand. En jij weet ook het een en ander over die man. Dan komt er als het ware een signaaltje bij je. En kijk nu uit. Want nu gaan we rollen. En als je de Heer teer vreest, dan durf je te zeggen, mensen, laten we ophouden. Want dan gaan we kwaad spreken over iemand. Laten we een ander onderwerp kiezen. Maar, en dan heb ik het over een kind van God, hè. Maar als de omgang met de Heer ver te zoeken is, en je bent dor en droog, dan doe je mee. Dan doe je mee. En dan kun je dat soms wel met een heel degelijk zinnetje inleiden door te zeggen bijvoorbeeld van, nou ja, ik wil niet roddelen, maar... En ik wil geen kwaad spreken over hem, maar dit is toch wel de waarheid. Voel je? De Heere teervrezen is maar ene zonde. En zo zijn er natuurlijk tientallen voorbeelden te noemen. Maar als je de Heere teervreest, dan zeg je, Heere, houd me alsjeblieft op een afstand. Ver bij de zonde vandaan. En dicht bij u, Heere, opdat ik u niet bedroef. Opdat ik die tere gemeenschap met u niet meer kwijt zal raken. Kan dat dan, zegt een kind van God. Zijn er zulke kinderen van God die in een dagelijkse tere gemeenschap met de Heere leven? Ja, die zijn er. Wij lezen in Gods woord en Henoch wandelde met God. Die heeft dat nooit kwijtgeraakt. Dat geloof ik. Echt. Dagelijks dicht bij de Heer. In een donkere, bange tijd. En hij waarschuwde tegen de zonde van zijn tijd en van zijn dagen. En hij waarschuwde zijn kinderen. Zijn tijdgenoten. Maar er ging toch wat van hem uit. En de Heer, die zei op een gegeven moment tegen hem. Henoch, nou ben je zo dichtbij. Wat denk je ervan? Zou je gewoon maar niet blijven. Hier in de hemel. Eeuwig bij mij. Amen.
eindigen met gebed. Dienenswaardig God in de hemel, u bent oneindig goed. Want u bent een God die vergeeft. De andere goden die vergelden. Maar u vergeeft. En dat op grond van recht. Omdat de zonden vergolden zijn. In de dood van Christus. Gaat niet buiten het recht om. En heren, nu komt het erop aan dat we dat persoonlijk in ons leven leren kennen. Dat het voor ons een doorleefde werkelijkheid gaat worden. Wat het betekent om heel persoonlijk gedagvaard te worden. In ons geweten. Voor een heilig en een rechtvaardig God. En dat we voor u niet kunnen bestaan. Dat we dat billijken. En in die weg komt u met uw goddelijke verrassing. Met dat wonder van zalig worden in een ander. Komt u met die oneindige eeuwige liefde. Die diep in uw hart aanwezig is. Uw genade. Vrij en soeverein niet te betalen van onze kant, heren. Maar het hoeft ook niet. Namelijk, nu kan ik twee dingen doen. Ik kan je naar de hel sturen. En dat heb je verdiend. Maar ik kan ook een pardon geven. En dat laatste, dat doe ik. Mijn zoon, mijn dochter. Uw zonden zijn u vergeven. Dat persoonlijke geheim. Heren, dat we niet zullen rusten. Totdat wij dat mogen vernemen. Door het werk van de Heilige Geest. Omhelst door het ware geloof. En dat we leren daarop te leunen en te steunen. Op weg en reis naar die grote godsontmoeting. Maar bij u is vergeving. Dat wil u. Dat heb u uw kerk geleerd. En gij dan bid al dus. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dagelijks. Dagelijks schuldenaar worden voor God. En dan moeten we u belijden als kind van God. Dat wij dat niet zijn. Als u het ons niet geeft. Nee, dat is geen dode lijdelijkheid. Maar dat is ook al schuld, heren. We zijn het niet als u het ons niet geeft. En daarom geef u het ons toch, heren. Dat tere gebedsleven. Dat zondaarsleven. Dat leunt en steunt op de Heere Jezus alleen. O lieve Heere Jezus. Hartelijk dank dat gij uzelf vrijwillig beschikbaar hebt gesteld. Om het lam Gods te zijn. Dat de zonde der wereld wegdraagt. U komt alle dank en lof toe. En uw Vader. En de Heilige Geest. Heere, wilt gij het aannemen. Niet om iets van onszelf. Maar alleen uit enkel genade om Jezus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 22, het 16e vers. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de eeuwige en troostvolle, toepassende gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij met u allen. Amen.